Dames en heren. Dames en heren. Collega's, mijn iPad springt van 1959 naar 2000 uur. En ik hoor nu ook de klokken, dus ik wilde graag beginnen. Hij moet harder. Dat gaan we even proberen. Hupsakee. Goed, ik ben te verstaan, denk ik. Hè? Beetje galmend misschien wel. Goed. Geachte aanwezigen, allemaal hartelijk welkom bij de commissievergadering van maart. Welkom aan alle commissieleden, het college, de pers en de geïnteresseerden op de tribune. Van harte welkom. Ik zou u willen vragen, heeft u de telefoons allemaal op stil? Dat maakt het vergaderen net zo aangenaam. Ik wil bij de opening aangeven dat er een aantal van onze vaste commissieleden niet zijn en worden vervangen, deels. Ik begin met meneer Vink, fractie gemeentebelangen, is er niet vanavond en wordt niet vervangen. Meneer Molenaar, SGP, is niet aanwezig, wordt vervangen door meneer Van Veldhuizen. De heer Hardeman van het CDA is niet aanwezig, wordt vervangen door mevrouw Beumer. En mevrouw Van der Graaf, fractie Partij van de Arbeid GroenLinks, is niet aanwezig en wordt vervangen door meneer Van der Steen. Dan hebben we de opening gehad. Wil ik graag gaan naar de vaststelling van de agenda, agendapunt 2. En ik zie dat meneer Mulder daar het woord wil, en meneer Van Veldhuis, maar niet nadat ik heb aangegeven dat bij agendapunt 16, evaluatieverloop jaarwisseling, uw voorzitter vanavond namens gemeentebelangen het woord zal doen. En dat ik daarmee dus het voorzitterschap overgeef aan collega Mulder. We hebben net even afgesproken, hij blijft gewoon op zijn plaats zitten en zal vanaf daar het woordvoerderschap van mij overnemen. Dat was mijn mededeling bij de vaststelling van de agenda. Meneer Mulder, het woord is aan u, SGP-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zie dat op de publieke tribune nogal wat bezoekers zijn voor agendapunt 10. Een voorstel zou zijn wat mij betreft om die voor agendapunt 8 te behandelen, als dat kan, voorzitter.
Ik heb daar geen probleem mee. We kijken even rond of de commissie daar ook mee kan instemmen. Dan gaan we dat bij deze besluiten. Dan gaan we krediet voor aankoop Laaghersenweg 45 behandelen na agendapunt 7 externe betrekkingen. Dank u wel. Meneer Van Veldhuizen, SGP-fractie, het woord is aan u.
Ik had ook een voorstel. Ik zag dat punt, ik heb de agenda nog even niet, maar uit mijn hoofd punt 8 is de regio Amersfoort en punt 9 is de Ressen. Het risico bestaat dat als we punt 8 gaan behandelen, dat we de rest al min of meer inhoudelijk gaan behandelen. Dus ik zou willen voorstellen om het om te draaien, als de rest ermee in kan stemmen.
Om het om te draaien?
Ja, om eerst punt 9 te doen en dan punt 8.
Eerst punt 9 en daarna punt 8. Ja, ook dan kijk ik de commissie even rond of er een probleem is om dat op die manier te doen. Dat niet zo zijnde, nemen we dat ook aan. En dan wordt dus onze agenda 7 externe betrekkingen. Daarna behandelen wij het krediet aankoop Laaghersenweg. Dan behandelen we de regionale energiestrategie. En daarna behandelen we de strategische agenda 2019-2022 regio Amersfoort. Kunnen wij de agenda op deze manier vaststellen? Ik zie deels instemmend geknik. Dan is de agenda bij deze vastgesteld. Hartstikke goed. Dan gaan we naar ons agendapunt 3, vaststelling besluitenlijst van 5 februari 2019 en de actielijst van 5 februari 2019. Op de besluitenlijst zijn geen op- of aanmerkingen bij ons binnengekomen, dus die stellen we bij deze vast. En wie heeft er, wil het woord voeren over de actielijst? Ik zie alleen wethouder Vlam. Het woord is aan u namens het college.
Dank u, voorzitter. Nummer 2 op de actielijst gaat over het onderzoek fietsveiligheid J.F. Kennedylaan. Daar het onderzoek is naar geweest en de stukken zijn bij de vorige raadsvergadering bij de ingekomen stukken gekomen. Dus wat ons betreft zou die hier af kunnen.
Ik ben het met u eens. Die stukken heb ik ook gezien. Dus dan voeren we dit punt af van de actielijst. En stellen we dat op deze manier vast. Dan gaan wij naar ons agendapunt 4, informatie vanuit het college. Ik kijk naar mijn rechterzijde en kijk of ik iemand van het college het woord kan geven. Iedereen wil lekker de snelheid erin houden vanavond. Dan hebben we hierbij geen informatie van het college. Gaan wij door naar agendapunt 5. Dat is onze rondvraag. En ik kijk rond wie er voor de rondvraag. Mulder, Bessemenders, Smit. Dan gaan we beginnen bij meneer Smit, fractie Partij van de Arbeid GroenLinks. Het woord is aan u.
Dank u wel, voorzitter. zelfs in twee instanties de rondvraag ingediend met nog weer een wijziging. Alvast bij voorbaat dank voor het rekening houden bij de beantwoording met die wijziging. De rondvraag. Onlangs is het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen verzonden met daarop ook het bedrag voor de OZB en de WOZ-waarde. Een steekproef mijnerzijds vanuit gegevens van het kadaster leert dat in vrij veel situaties de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2018, vergeleken met de peildatum 1 januari 2017, voor woningen die op laatst genoemde peildatum een WOZ-waarde hadden beneden de 300.000 euro, is gestegen met percentages van 10% tot soms ruim 20%. De OZB is gestegen, volgens de digitale Woudenbergen van 1 maart 2019, met gemiddeld 6,7%. De vragen hierbij, herkent u het beeld uit de steekproef? Op basis van welke gegevens is de WOZ-waarde in het jaar 2017 zo fors gestegen? Forser dan in de jaren daarvoor? Derde vraag. De OZB is, naar verluid, gestegen met gemiddeld 6,7%. In hoeverre klopt deze constatering? En hoe verhoudt zich deze stijging met de 1,5% zoals vastgesteld in de belastingverordening? In hoeverre ziet u aanleiding in de communicatie om de argumenten voor de vrij forse stijging van de WOZ-waarde en de OZB te communiceren met de inwoners van Woudenberg? In hoeverre is er ook sprake van een daling van de WOZ-waarde en eventueel een daling van de OZB in individuele gevallen? De laatste vraag in dit verband. In hoeverre en in welke omvang rekent u op een plus in de ontvangst voor de gemeente uit de OZB? En betekent dit een bijstelling van de begroting? Wanneer verwerkt u deze bijstelling? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik wil voorstellen om vraag en antwoord te doen in deze rondvraag. Dus ik ga het college vragen om hierop te reageren. Wie mag ik het woord geven? Wethouder Vlam, namens het college. Het woord is nu.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de PvdA GroenLinks fractie voor deze vragen. En ik denk dat ik ook maar even begin met een omissie die u gesignaleerd heeft. En dat is die 6,7%. De Woudenbergen citeert aan de cijfers van de vereniging Eigen Huis die zij gepubliceerd hebben. Zij hebben op hun website staan bij de OZB als waarde Woudenberg 6,7% zijn gestegen. Dat is niet zo. We hebben bij de begroting hebben we ongeveer 1,5% hebben wij toebesloten. En dat is wat het ook moet zijn. De cijfers van Vereniging Eigen Huis rondom de afvalstoffenheffing, moeilijk woord, en de rioolheffing, die kloppen wel op de website. Dus Vereniging Eigen Huis vraagt altijd uit de cijfers wat het zijn. De gemeente Woudenberg heeft die ook doorgegeven. Alleen de gemeente Woudenberg heeft de juiste cijfers doorgegeven en niet wat gepubliceerd is. Na aanleiding van uw vraag waren wij getriggerd, is er contact geweest en, met de Vereniging Eigen Huis. En het verzoek van onze kant is om in ieder geval de cijfers van de OZB aan te passen op wat het werkelijk is. Dus dat is, dank alvast voor het signaal, dat heeft het wel losgemaakt, zodat we het in ieder geval over de juiste cijfers gaan hebben. Verder vraagt u ook over de constatering uit de steekproef en voornamelijk ook over de stijging van de WOZ-waarde. Ja, de hogere stijging van de WOZ-waarde en dan voornamelijk ook van woningen tot 300.000 euro is niet alleen in Woudenberg het geval, maar speelt eigenlijk in heel Nederland. En de verkoopprijzen van de woningen tot 300.000 euro, die stijgen al een aantal jaar, zo ook in dit jaar. De WOZ-waarde die hanteren de prijzen van de verkochte woningen in die prijsklasse rond de periode van 1 januari 2018. En de gemeente is ook verplicht om die waarde te gebruiken voor de waardebepalingen van de betreffende woningen. Wat dat betekent voor het aantal bezwaarschriften en om het een of te verwerken. Ja, dat kunnen we nog. Wij verwachten daar op dit moment geen toename in, omdat het aansluit bij de landelijke trend die we zien. Het aantal bezwaarschriften is al een paar jaar vrij stabiel. Communicatie rondom de WOZ-beschikkingen die wordt ieder jaar rondom de periode van het versturen van de belastingaanslagen gecommuniceerd naar de inwoners via onder andere de gemeentelijke website, maar ook gemeentenieuws en social media. Met betrekking tot de ontvangsten, dat is de laatste vraag die u stelt, is bij de vaststelling van de belastingverordening in de raadsvergadering van december 2018 is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de woning in Woudenberg van 3,84%. Voor dit percentage is het OZB-tarief voor woningen naar beneden bijgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk of er een plus in de ontvangsten gaat zitten, aangezien nog niet alle woningen de belastingaanslag hebben ontvangen. Bijvoorbeeld het aantal nieuwbouwwoningen krijgt pas in de loop van dit jaar de OZB-aanslag. Indien er een bijstelling plaats zal vinden, zal het op zijn vroegst in de zomernota van 2019 bekend zijn. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Meneer Smit.
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen in relatie tot datgene wat u aangeeft over die 1,5%? Laat ik dan maar een persoonlijke opmerking daarin maken. Als ik kijk naar de aanslag OZB die ik ontvangen heb, is die met vele malen meer dan 1,5% gestegen. Dus die redenering kan ik nu niet helemaal volgen. Ik heb een ander percentage gekregen, dan was het ook een percentage groter dan 1,5%. Dus vandaar dat ik toch dat niet helemaal kan rijmen met wat u aangeeft. Nee, het is 1,5%, want als ik die berekening maak, dan klopt het bedrag op mijn aanslag niet.
Ik hoorde de wethouder praten in algemene termen. Nu heeft het over een persoonlijk ding. Ik weet niet of u nog wil reageren, wethouder.
Een persoonlijk ding als relatie. In de relatie, ik noem ook nog een andere situatie. Dus niet alleen persoonlijk, ook nog een andere. Dus vandaar.
De wethouder, een korte laatste reactie.
Dank u, voorzitter. Ja, ik kan natuurlijk alleen kijken naar het totaalbedrag zoals die voor de gemeente is. Hè, omdat die voor iedereen individueel en voor elke woning anders is. Ten aanzien van de lijn van de 1,5% OZB-verhoging wordt daar een gekeken, zeg maar, dat wordt vertaald naar de inkomsten voor de gemeente toe. Dus op het moment dat de woningwaarde meer stijgt, betekent dat er een verdisconteren in zit, dat de feitelijke WOZ-tarief iets lager is dan het is niet sec dat de WOZ-tarief met 1% of 1,5% stijgt. Het gaat om totaal aan de inkomsten die er zijn. En dan praten we natuurlijk echt macro, dus in totaal van de gemeente. Hoe dat voor iedereen persoonlijk situatie is, ja, dat hangt echt van heel veel factoren af. Waaronder dus de waarde van de woning en wat die in die genoemde periode aan waardeontwikkeling gehad heeft. Dus ik kan niet ingaan op uw individuele geval, maar alleen voor de macro vanuit de gemeente.
Uitstekend. Ik wil dit punt gaan afronden.
Nog één laatste. Ja, laatste. Is het dan, want nu blijkt er bij mij ook sprake te zijn van een misverstand. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik de enige ben, maar wellicht is dat ook niet het geval, dat ook dat aspect in alle duidelijkheid wordt gecommuniceerd.
Dank u wel, meneer Smit. Genoeg? Ja, uitstekend. Dank u wel, meneer Smit. Het woord is aan meneer Bessenbinders van de fractie van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onze rondvraag gaat ook over de WOZ. Het heerst. Onze CDA-fractie heeft in de afgelopen week klachten en zorgen van inwoners ontvangen over de WOZ-aanslagen. En in het verlengde van de heer Smit, de klachten en zorgen gaan ruwweg over drie dingen. De hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde, onjuiste aanschrijvingen en over de klachtenafhandeling door de gemeente. Ik begin met die waarden. De heer Smit meldde dat bij hem de stijging wel hoger lag. Nou ja, inwoners melden ons bijzonder forse stijgingen in de vastgestelde WOZ-waarde. Voorbeelden hiervan zijn een appartement dat in één jaar tijd van 149.000 naar 263.000 euro in waarde is gestegen, WOZ-waarde. En een garagebox die in één jaar tijd steeg van 21.000 naar 53.000 euro. En de kroon spande een dubbele garagebox die in een jaar tijd van 51.000 naar 151.000 euro in WOZ-waarde toenam. In de praktijk kan het dus gaan om bedragen van meer dan een ton extra. Daarnaast maakt een aantal inwoners zich zorgen over de manier waarop zij hun aanslag hebben ontvangen. Of juist niet. Onze fractie heeft vernomen dat aanslagen zijn verstuurd naar adressen waar bewoners al meer dan een jaar niet meer wonen, terwijl ze wel correct in de gemeentelijke basisadministratie blijken te staan. Het gaat dan om een aanslag voor hun voormalige woning, terwijl ze op hun nieuwe adres niets hebben ontvangen. En in dergelijke gevallen komt het ook voor dat op het oude adres de nieuwe bewoners eveneens een aanslag opgelegd krijgen. Twee aanslagen op hetzelfde adres dus. En verder ontvingen wij klachten van inwoners die twee aanslagen op hun naam toegezonden hebben gekregen, waarvan één voor henzelf en die voor de buren zat er meteen bij. Ja. Ten slotte merken we dat bij het online indienen van klachten bewijsstukken meegezonden moeten worden, maar dat vervolgens de mogelijkheid ontbreekt om deze te uploaden. Dan ben je als inwoner toch weer aangewezen op de post. Een gemiste kans, denken wij, in digitale tijden. En doen inwoners hierover een beklag bij de gemeente. We hebben gevraagd of ze ons op de hoogte willen houden, dan worden zij niet teruggebeld. Dat duurt bij sommigen nu al een week. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen. Zo net werd Vereniging Eigen Huis aangehaald. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in januari blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen met bijna 6% stijgt. Wij turfden echter stijgingen van 76 en 152% en van 51.000 naar 151.000 euro. Dat is ronduit bizar. Kan het college aangeven wat die gemiddelde WOZ-waardebepaling, de stijging daarvan in Woudenberg dit jaar is? Is het college bekend met meer van dit soort extreme uitschieters in Woudenberg? Vraag 3. Kan het college al aangeven of er meer of minder klachten ten opzichte van 2018 zijn binnengekomen bij de gemeente? En wat ook dan de aard van deze klachten is? Vraag 4. Zijn er meer meldingen binnengekomen van inwoners over onjuist geadresseerde WOZ-aanslagen? Vraag 5. Hoe is het mogelijk dat een inwoner correct in de GBA vermeld staat, maar dat een WOZ-aanslag op zijn of haar naam naar de voormalige woning, naar het oude adres wordt gestuurd? Is hier sprake van een procesfout en hoe komt dit? En is het niet raadzaam dat onze gemeente proactief communiceert op de website en via het klantcontactcentrum? En gaat de gemeente de digitale dienstverlening zodanig aanpassen dat documenten ook kunnen worden geüpload? En we zouden het prettig vinden, aangezien je binnen 6 weken bezwaar moet aantekenen bij de gemeente, dat wij voorafgaand aan de raadsvergadering antwoorden op onze vragen zouden kunnen krijgen. En als we deze alsnog naar de griffie moeten zenden, dan doen we dat graag.
Duidelijk verhaal. Dank u wel, meneer Bessenbinders. Verschillende vragen, andere vragen over hetzelfde onderwerp. Meneer Bessenbinders geeft zelf aan richting college dat hij de vragen best ook schriftelijk beantwoord wil krijgen. Is dat een voorstel wat wij, wat het college kan omarmen?
Ja, dat lijkt me een goed voorstel. Want dit zijn inderdaad wat nieuwe vragen waarin u heel veel specifieke zaken aankaart. En dan moeten we eventjes nakijken. Dus daar komen we op denk terug. Dat we die afspraak als u die op wil sturen, graag.
Maar u zorgt ervoor dat de vragen nog even bij het college terechtkomen via de griffier.
Wij zullen ze verzenden.
En dan voor de raadsvergadering ontvangen wij als raad de antwoorden.
We doen ons best.
Akkoord? Hartstikke goed. Dank u wel, meneer Bessenbinders. Dan geef ik het woord met plezier aan meneer Mulder, SGP-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag gaat over de startersleningen. Wij hebben als SGP-fractie 2 jaar geleden vragen gesteld over de startersleningen. Vanwege de problematiek van aankoop van woningen van jongeren bij ons, die zeer dringend is. Wij hebben gezien dat de GBW-fractie bij monden van de heer Van Schaik vragen heeft gesteld daarover. Wij zijn daar verheugd over. En wij hebben ook het antwoord gelezen van het college. En we merken dat we medestanders beginnen te krijgen voor de starterslening. Dat stemt ons met een stuk vertrouwen. En ik heb eigenlijk 2 vragen, eentje aan het college en 1 aan de heer Van Schaik. Want wij hopen echt dat het er nu heel snel gaat komen, omdat ook ons met regelmaat, ook vandaag nog, vragen bereikten van jongeren die net niet kunnen kopen in Woudenberg. De vraag aan het college is, ik zie dat er een onderzoek wordt uitgevoerd. Nou ja, we hebben het pas al over onderzoeken gehad. Dit is er ook eentje. Onze jongeren zitten te wachten op duidelijkheid. De vraag is, wanneer verwacht u dat de rapportage beschikbaar komt, en zodat we weten van wat gaat er komen? En ja, naar meneer Van Schaik zou ik willen vragen van, in vertrouwen dat ik nu zie dat er wat gaat gebeuren en ik hoop dat het snel komt, begin ik een medestander te ontdekken. En wellicht biedt dat nieuw perspectief voor onze jeugd. En vandaar dat ik de vraag zou op willen werpen dat we misschien samen de handschoenen op kunnen pakken om zo spoedig mogelijk een kader mee te geven aan het college. Bijvoorbeeld door een motie, zodat we gas gaan geven voor onze jongeren. Want ja, we hebben tevoren in de commissievergadering gezien dat zelfs een steunfractielid uitwijkt. Ik gebruik het woord emigreren per ongeluk naar Scherpenzeel. Dus om dat te voorkomen, ik ben benieuwd of u die handschoen zou willen oppakken samen met ons of wij met u. En dat is het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Mulder. 2 vragen. Eentje aan het college, eentje aan de fractie van gemeentebelang. Ik wil graag eens het woord geven aan het college. Wie wil er over het woord voeren? Wethouder Treep, het woord is er nu, namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Mulder, u vraagt naar de, wanneer dat opgeleverd wordt, ons onderzoek naar alle verschillende leningen en toepassingen daarvan. En voor de zomer kunnen we dat opleveren.
Dat lijkt me een helder en duidelijk antwoord. Kijk meneer Mulder even aan. Duidelijk, dan geef ik graag het woord aan meneer Van Schaik, fractie gemeentebelangen, in antwoord op de vragen van meneer Mulder.
Dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Mulder. De antwoorden zoals wij die hebben ontvangen van het college, dat we een verordening tegemoet kunnen zien in het eerste halfjaar 2019, nou stemde ons tevreden. Van oké, er zit wat aan te komen. We hebben nog een extra vraag gesteld nadien. En ik weet niet of die vraag u al bereikt heeft. Vonden wij het nog niet helemaal duidelijk naar voren komen dat het ook moet gaan om starterslening voor bestaande woningen. Nou, dat wordt gelukkig ook meegenomen. En uiteraard zijn wij bereid om samen op te trekken om voor de starters zo snel mogelijk een mogelijkheid te creëren dat zij woningen kunnen kopen. Ja, dus, dat is mijn antwoord.
Dank u wel, meneer Van Schaik. Ik ben de Mulder even aan.
Ja, dank. En ook dank voor de collegialiteit om wat voor onze burgers te gaan doen de komende maanden. Dank u wel.
Uitstekend. Helder en duidelijk. Dan sluit ik hiermee nog even rondkijkend. Geen aanvullende vragen, andere vragen voor de rondvraag. Sluit ik dit punt af. Dan gaan wij naar ons agendapunt 6 ingekomen stukken. De vragen die gesteld zijn, zijn schriftelijk beantwoord. Ik heb van meneer Smit een seintje gekregen dat hij het woord graag wil, omdat hij een ingekomen stuk graag wil agenderen. Meneer Smit, het woord is er nu.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou in ieder geval toch de gelegenheid willen nemen om het ingekomen stuk, waar het zo even in de rondvraag van de heer Mulder ook over ging, om het stuk betreffende het stimuleringsfonds volkshuisvesting, zoals GBW daar vragen over heeft gesteld, en zodat dat u bij de ingekomen stukken zat, om dat te bespreken bij de eerstvolgende commissievergadering. Het kan zijn dat we in de tussentijd met z'n drieën misschien weer overleg hebben en vervolgens aan het begin van die agenda aangeven van, nou, we doen het op een andere manier, maar vooralsnog zou ik het dan willen behandelen, zodat we met elkaar en met het college kunnen bespreken wat erin staat, wat de opinies zijn en hoe we daarmee verder gaan. Dat is dan de motivering.
Maar dan noteer ik dat hij geagendeerd wordt voor de volgende commissie, dan komt hij ook op die agenda te staan. Mocht het dan zo zijn dat u toch gedrieën zegt, het hoeft niet, dan voeren we hem op dat moment wel weer af, maar dan komt hij er wel op te staan. Ik wil u wel vragen om de motivatie ook nog even op schrift te zetten via de griffier, zodat die toegevoegd kan worden aan het agendapunt. Ja? Uitstekend. Dan zijn we aan het eind gekomen van agendapunt 6 ingekomen stukken. Agendapunt 7 zijn onze externe betrekkingen. Is er iemand die daar iets zou willen agenderen voor de volgende commissie? Dat idee had ik al, maar ik moet toch even vragen. Dan gaan wij naar onze besluitvormende stukken. En dan hebben we net bij de vaststelling van de agenda besproken dat we in eerste instantie gaan behandelen agendapunt 10. Krediet voor aankoop Laaghersenweg 45. En ik kijk even rond wie daar namens de commissie het woord over wil voeren. Kan ook. Ik wist u niet. Ja, hartstikke goed. Dan geef ik het woord aan meneer Merkens van gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het kader van het verwerven en behouden van een grondpositie in het zoekgebied voor woningen en bedrijven, denken wij dat het zinvol is om, zoals het college voorstelt, de woning Laaghersenweg 45 aan te kopen. En wij willen daarvoor dan uiteraard ook het benodigde krediet verschaffen. Wij hebben de volgende vragen. In het raadsvoorstel wordt onder het hoofdje argumenten aangegeven dat met de aankoop van deze woning betere beheermaatregelen kunnen worden getroffen dan in de oude situatie, waarbij slechts één woning beheerd hoefde te worden. En onze vraag is wat er bedoeld wordt met betere beheermaatregelen. En eigenlijk in het verlengde daarvan de vraag, hoe gaat het college als eigenaar van de panden Laaghersenweg 43 en 45 deze beheren? Komt er bijvoorbeeld anti-kraakbewoning in? Gaan de panden gesloopt worden? Graag wat duidelijkheid daarover.
Duidelijk, dank u wel.
Dat waren mijn vragen.
Wat ik de commissie nog wel even meegeven, had ik bij dit punt aan u mee te geven. Er zitten twee vertrouwelijke stukken ook bij dit agendapunt. Die kunnen we ook niet in de openbaarheid behandelen. Dus als u de intentie heeft om dat wel te doen, dan ga ik mensen verlaten de zaal, vragen de zaal te verlaten. Maar dat u het even weet. Dus niet over de twee vertrouwelijke stukken in de openbaarheid. Wie heb ik als tweede opzet? Meneer Mulder, SGP-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, zoals meneer Merkers al aangeeft, is het voor ons mooi dat dit voorstel voor ligt. De aanleiding is natuurlijk wel triest, want ik citeer, onlangs is de eigenaresse overleden en wordt het daarom conform afspraken aangeboden. De erfgenamen zie ik zitten, dus in die zin is het ook een triest gebeuren. Als ik verder kijk naar het voorstel, dan, ik hoorde net al over het beheer. Ik heb begrepen dat het beheer in het verleden verhuur was. Dus de eerste vraag die ik heb, voorzitter, is kopen we vrij van huur of hebben we te maken met een verhuurde situatie en wat is de stand van zaken daarvan? Ik kon dat niet zo vinden in de stukken. Het tweede is dat wij zien dat er ook een stukje grond wordt aangekocht. En nou begrepen we uit het voorstel dat dat 700 vierkante meter is. Dat staat op bladzijde 2, tweede alinea. En we hoorden van betrokkenen dat er mogelijk daar om een groter stuk zou gaan, 870 vierkante meter. En het zou vervelend zijn als we er achteraf achter zouden komen dat we niet alle kadastrale percelen zouden hebben en er misschien eentje zouden missen van 170 vierkante meter. Dan hebben we natuurlijk als gemeente niet alle grond daar. Dus wij zijn benieuwd of met deze aankoop alle kadastrale percelen met alle vierkante meters van de Laagheggerseweg 43-45 dan in ons bezit zijn. En dat we niet achteraf misschien nog wat missen. Vandaar die vraag. En we zouden daar graag duidelijkheid over willen hebben voor de raadsvergadering. Bladzijde 2 van het raadsvoorstel, de derde alinea van onderen, die sluit af met: binnen de financiële kaders van de gemeente Woudenberg is op dit moment ruimte voor deze aankoop. Ik ben benieuwd, wat wordt bedoeld met die hele alinea, wat ik net citeer? Want als ik even hardop denk, wordt een aankoop op de balans gezet. En is dat een aankoop of een investering in het grondbedrijf, voorzitter? En nu lijkt het net alsof het om ruimte gaat ergens voor. Dus dat zou betekenen dat een afwegingscriterium geweest is. Dus ik ben heel benieuwd, wat is dan dat afwegingscriterium en hoe wordt die gehanteerd? Overigens, fijn natuurlijk dat die ruimte er is, want anders konden we niet overgaan van de aankoop. Maar het maakt me ook wel wat benauwd, hè? Als je een strategische aankoop hebt, moet er ergens ruimte zijn. Ja. Dan denk ik, die is er toch altijd bij een strategische aankoop, zoals deze. Dus ik ben benieuwd hoe er getoetst is en wat dan dat ruimtecriterium is. En ik ben natuurlijk ook benieuwd, wanneer had het dan niet gelukt? Want ik schrik dan in die zin van, want misschien moeten we dan wel als raad daar naar kijken. En de volgende keer missen we misschien anders een strategische aankoop als die kaders zo straks zijn. En de vierde vraag is, voordat ik naar de vierde vraag ga, voorzitter, misschien nog even een toelichting. Ik zit natuurlijk ook aan Hoevelaar te denken en de ontwikkelingen daar. En welke worden dan ook deze financiële kaders gehanteerd straks bij Hoevelaar? En vandaar ook die wat gedetailleerde vragen die belangrijk zijn voor de beleidsvoering van ons dorp. Vraag 4, pagina 3. Daar staat financiële consequenties en daar staat onder het kopje programma het product dienstverlening. En ik heb zitten te denken, ook de fractie heeft zitten denken van, wat heeft dat voor relatie met dit voorstel? Je zou nog eerder verwachten dat het dan geen relatie heeft met een van de programma's. En als het dan een relatie heeft met het programma ruimtelijke ordening. Dus wij zijn benieuwd wat het nou moet zijn, voorzitter. Dat zijn de vragen.
Dank u wel, meneer Mulder. Ik geef graag het woord aan meneer Bessenbinders, fractie CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor dit voorstel. Wat onze fractie betreft ligt het aankopen van Laagherfseweg 45 in het verlengde van het raadsbesluit uit 2009 en dan lijkt deze aankoop logisch. Onze fractie heeft hierover twee vragen. In het collegeadvies lezen wij op pagina 2 dat men vraagt om de wethouder te mandateren om wijzigingen bij de op te stellen overeenkomst uit te onderhandelen. Wij vragen ons af welke wijzigingen hier dan bedoeld worden. En vraag 2. In het raadsbesluit van 2009 is tot aankoop van nummer 43 besloten met als argument dat het aankoop van het perceel nodig kan zijn voor het omleggen van de randweg N224. Omleggen en doortrekken van die N224 met het oog op ontsluiting van de toekomstige industrieterrein en woongebied was 2 raadsvergaderingen geleden ook al onderwerp van gesprek. Is dat scenario uit 2009 aankoop nodig voor het omleggen van de N224, wat het college betreft nog steeds een reëel scenario? Einde vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Bessemens. Het woord is aan meneer Smit, fractie Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het lijkt een goede zaak om alvast in te spelen, zoals in het raadsvoorstel staat, op een mogelijke toekomst door ook dit pand te kopen. Ondanks, zoals collega Mulder zei, de trieste aanleiding. In zekere zin is het ook een vervolg van begin 2009 genomen raadsbesluit. Maar dat laatste hoeft niet per definitie te leiden tot dit vervolg. Nieuwe inzichten zouden kunnen leiden tot afwijking van een ingezette lijn. Een belangrijk argument is dat de grond, zeker de woning, nodig kan zijn voor toekomstige woningbouw of bedrijven. Of anders dat het als ruilobject kan gelden. Voorgaande commissieleden hebben al een aantal behartenswaardige vragen gesteld, dus dat hoef ik nu niet te doen. Het enige wat ik nog vraag is dat wij ons eerst stel en dan vraag. Vooralsnog kunnen we ons vinden in die gedachtegang. Grond kan nodig zijn voor toekomstige ontwikkeling of ruilobject. Maar we gaan er wel van uit dat de Raad op gezette tijden wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen die daar betrekking op hebben. En de vraag is dus op welke manier zullen wij als raad geïnformeerd, CQ geraadpleegd worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Het woord is aan meneer Stalman van de fractie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik mij aansluiten bij de fractie van de SGP en dat de omstandigheden triest zijn inderdaad waarin we deze aankoop kunnen doen. In 2008 uiteraard uitonderhandeld, maar ja, een overlijden blijft inderdaad altijd een trieste gebeurtenis. Daarmee, kijkend naar het akkoord zelf, ziet de VVD op dit moment geen bezwaren inderdaad om de aankoop uit te voeren. Het is onderdeel van zeg maar, het zoekgebied voor de toekomstige uitbreidingen. Zoekgebied 5, dus noemen we dat, om het zo maar te zeggen. En goed ook om tevens te zien dat de procedures die we in het grondbeleid enige tijd geleden hebben vastgelegd ook correct zijn uitgevoerd. We hebben nog wel een vraag met betrekking tot opstal. Wat er met de opstal gebeurt tot na de orde, na de aankoop. Wordt dit onderhouden, wordt er gesloopt? In het verleden zijn ook wel eens panden tijdelijk verhuurd. Graag een reactie hierop. Dank u.
Dank u wel, meneer Stalman. Dan was dat de eerste termijn van de commissie. Ik kijk naar wethouder Vlam namens het college. Klein moment van overleg. Ook wel handig dat diegenen die de band naluisteren nu begrijpen dat er even kort overleg plaatsvindt. Ja, we zouden een liedje kunnen. Nee, dat is niet. Nee. Dan gaat iedereen de stoel omdraaien, dat wil je ook niet. Wethouder Vlam, namens het college, het woord is aan u.
Dank u wel, voorzitter. Even een laatste checkvraag, gezien de veelheid van diverse vragen. Dank aan de raad voor het inspreken, maar ook een gedeeld dat de aanleiding op dit moment inderdaad triest is en dat het na het overlijden van mevrouw dat het nu de aankoop op de agenda staat, waarvan ook van onze kant ons meeleven. Vanuit de leden van de raad er zijn een aantal vragen gesteld die door verschillende partijen gesteld zijn, dus ik zal een beetje rijp en groen daardoor door elkaar gaan. Allereerst over de, zoals de heer Mekers van het GBW ook al aangaf, de beheermaatregelen. Ja, op het moment, we hebben natuurlijk nu op dit moment beschikken al over Laaghevenseweg nummer 43. Nummer 45 komt er dan bij. De twee gebouwen zeg maar, die bij die verschillende huisnummers komen, zitten ook aan elkaar vast. Dus dat maakt het inderdaad in het kader van het beheer makkelijker om die panden gezamenlijk in ieder geval te kunnen beheren. Omdat je nu altijd met een doorgang zit. Verder zijn wij op dit moment ook aan het kijken over die vorm van beheer. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er in een zin van leegstand of oneigenlijke dingen gaan gebeuren. We komen er nog even op terug op wat voor vorm dat is. En dat laten we nog even richting de Raad aan u weten. Net als dat we, zoals de heer Mulder van SGP aangaf, over de vierkante meters die het betreft, in het stuk gaat uit van 700 en nu geeft aan 870. Wij zoeken dat nog even na, want dat is natuurlijk een onderwerp van vierkante meters, daar moet geen misverstand over zijn. Ook daar komen we voor de raad bij u op terug. De heer Mulder noemt het in zijn vragen over de financiële kaders en het afwegingscriterium. En verderop, de heer Stolman noemde het ook al als de constatering, dat bij de afweging de uitgangspunten uit het nieuw herziene grondbeleid zijn gebruikt. In het grondbeleid hebben we aangegeven op wat de criteria zijn om een onroerend goed aan te kunnen schaffen, hoe we daarin toetsen en ook hoe we daarin financieel toetsen. En financieel gaat het erom dat we wel ook de middelen in het vermogen moeten hebben zitten om de aankoop te kunnen doen. Dat je niet met een laatste aankoop een dermate aanslag op op onze vrij besteedbare middelen gaan hebben, zodat we geen verantwoorde bedrijfsvoering meer kunnen gaan doen. Die criteria zijn onlangs in de herziening van het grondbeleid vastgesteld en die zijn voor deze aankoop ook gebruikt als toetsmiddel. Even kijken, de heer Bessebinders noemde in het collegevoorstel welke wijzigingen, moet ik even spieken, welke dat, even kijken, oh de mandateringen inderdaad, ja, ik had hem zo kort opgeschreven dat ik denk ik moet even de tekst erbij hebben. Nou, op het moment dat we het voorstel hebben en er zit inderdaad op het laatste moment een bepaalde wijziging. Nou, denk alleen maar naar waar we het net over hadden, criterium van de juiste vermelding van de vierkante meters en de perceelaanduiding. Dat soort wijzigingen die kunnen natuurlijk nog echt stand-up gewijzigd moeten worden. De details. Ja, het gaat niet over het fenomeen aankoop, ja of nee, want dat ligt gewoon bij de raad voor. En in de stukken van 2009 wordt gerefereerd aan de N224. Die staat toen op dat moment, we praten over 10 jaar geleden, toen in de zoekgebieden. Op dit moment hebben we onlangs in de oplegger van de structuurvisie ook hernieuwd het zoekgebied aan de zuidkant van Woudenberg vanaf Lage Erfseweg. Welke scenario's in die uitwerking zitten rondom dat zoekgebied, daar worden nu al de voorbereidingen aangetroffen. Dus, en daar is een ontsluiting, hoort daarbij. En op wat voor manier, want we praten natuurlijk over een provinciale weg. Ja, als we het van tevoren wisten, weten we het ook niet. Dat is dus inherent aan een zoekgebied, dat je kijkt naar welke meerdere mogelijkheden die er komen. En daar komen we dan ook op dat moment weer op terug bij de raad, op het moment dat er echt een concretere invulling gaat komen. De heer Smit refereerde er ook al eventjes aan van komt het dan weer terug naar de toekomstige mogelijkheden. Hoe ziet dat terrein dan uit? Zodra daar met in ieder geval voldoende onderzoek is om met de raad in gesprek te gaan, dan gaan we dat doen. Ik denk dat ik zo op dit moment door alle vragen heen ben, voorzitter, van zoals die gesteld zijn. In ieder geval proef ik wel bij in ieder in beginsel de steun voor deze aankoop.
We gaan peilen of dat zo is. Ik heb u in ieder geval horen toezeggen dat er nog informatie naar de raad komt voor de raadsvergadering. Dat betekent dat het stuk daarmee automatisch een bespreekstuk wordt. Maar we hebben natuurlijk nog wel een tweede termijn in deze commissie. Wie mag ik in de tweede termijn nog het woord geven? Meneer Mulder, het woord is... Meneer Smit ook? Ja, meneer Mulder, het woord is er nu namens de fractie SGP.
Ja, ik wil de wethouder bedanken voor de duidelijke beantwoording en de informatie die we nog krijgen of die 700 vierkante meter klopt of niet. En ik had er één vraag openstaan, voorzitter, en die ging over pagina 3. Daar staat bij financiële consequenties het programma dienstverlening genoemd. En ik begrijp niet wat de relatie met dat programma is. Oh ja. En ik had gevraagd of dat... ik zou geen relatie weten eigenlijk met een programma. En als ik hem maar weet, ruimtelijke ordening. Maar ik hoop dat de wethouder me dat kan leren.
Dat gaan we zo meteen vragen, meneer Mulder. Meneer Bessebinders, namens het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan de wethouder voor het beantwoorden van onze vragen. Mooi antwoord. De scenario's worden nu bekeken. En dan heb ik het over die N224 omleggen. 10 jaar geleden, dat beseffen. Maar mijn vraag was, is dat nog steeds een reëel scenario? Daar zou ik graag gewoon antwoord op willen.
Dat moet kunnen. Dank u wel, meneer Bessebinders, voor deze tweede termijn. Meneer Smit, fractie Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter.
twee bedanken. Ik zal er eerst naar de wethouder dat toegezegd is dat als er ontwikkelingen zijn waarbij de Lage-Erfseweg 45 betrokken is, dat we daarvan op de hoogte gesteld worden. En een dank via de griffier aan de ambtenaar voor het beantwoorden van een technische vraag over het vertrouwelijke stuk. Dat was afdoende. Dank u wel.
Uitstekend. Goed dat u dat nog even meldt. Dat is op de goede manier dan afgehandeld. Wethouder Vlam, namens het college voor de tweede termijn. Het woord is aan u.
Ja, dank u voorzitter. Het programma dienstverlening komen we nog even op terug. Dat is fout. Dus dat passen we aan in het stuk die komt. De tweede vraag was over, is een omlegging van N224 een reëel scenario? Nou, met nadruk op een scenario. Ja, dat is nog steeds een scenario. Net zoals dat er andere scenario's kunnen zijn. Deel van onderzoek. Dank u.
Uitstekend. Dan sluiten we hier bij dit agendapunt af. Met de wetenschap dat het inderdaad een bespreekstuk wordt, omdat er nog informatie naar ons toe komt, gaan wij naar ons volgende agendapunt. Ik kijk even of de bezoekers op de tribune blijven zitten. Of... Ja, u bent van harte welkom om te blijven zitten, hoor. Het is bijzonder interessant wat hier gebeurt vanavond. Zo niet wens ik u heel goede thuisreis. En fijne avond. Dag. Goed zo. Wij gaan naar ons originele agendapunt 9. Dat is de regionale energiestrategie. En ik ga rondkijken wie daar namens de commissie het woord wil voeren. Ik denk haast wel alle. Ja. Ik geef het woord aan de ChristenUnie, mevrouw Van Oostrom.
Ja, voorzitter, dank u wel. Betoog begint niet meer helemaal kloppend, want ja, we hebben de agenda omgegooid. Maar dan nog. De rest.
We vergeven het u.
Precies. Een mooie aansluiting op het vorige agendapunt. De input van de strategische agenda wordt gebruikt voor het uiteindelijke bod dat gedaan gaat worden voor de RES. En bij de dialoog voor de strategische agenda wordt er een breed spectrum aan stakeholders ingezet, van woningcorporaties tot LTO en nutsbedrijven. Organisaties waar veel kennis in huis is en waar we graag gebruik van maken. Samen met de andere Utrechtse gemeenten uit de regio Amersfoort moeten we tot een bod komen. En dat voldoet aan de kaders die gesteld zijn in het concept klimaatakkoord. Er is haast geboden. De handtekeningen onder het klimaatakkoord zijn nog niet gezet. En toch moeten we als regio alles al wel in stelling brengen. Hoewel we uitgaan van een concept klimaatakkoord, zijn we als ChristenUnie enthousiast over hetgeen er nu op poten wordt gezet. Niet meer naar de buurman wijzen, maar samen de schouders eronder om als goede rentmeesters van deze aarde ervoor te zorgen dat we zuinig en zorgvuldig omgaan met die aarde om hem straks wellicht wat beter door te kunnen geven aan onze kinderen. Wat dat betreft kunnen wij ons vinden in het gestelde van de 49% reductie van de CO2-uitstoot. Liever wat meer, zodat er links en rechts wat schommelingen kunnen worden opgevangen. De ondergrens is gesteld en het zou wat ons betreft mooi zijn als we net even iets meer kunnen halen. Voorzitter, we hebben een drietal vragen over dit stuk. Zijn er signalen dat de definitieve versie van het klimaatakkoord grote afwijkingen gaat laten zien ten aanzien van het concept? Tweede, er wordt gesproken over het eventueel aanpassen van het bestemmingsplan buitengebied om zonnevelden en het plaatsen van windmolens mogelijk te maken. Begrijpelijk dat deze routing genoemd wordt. Maar deze routing geeft meteen de nodige onrust. LTO en wij roepen op om bij het aanleggen van zonnevelden de zogenaamde zonneladder te hanteren. Eerst beschikbare daken en andere locaties en in het allerlaatste geval pas dure landbouwgrond. En ik wil graag weten of het college die gedachte steunt. En tot slot, lokaal wordt er te zijner tijd besloten over het plaatsen van zonnevelden of windmolens. Betekent dit participatietraject dat de aantallen vanuit de regio worden toegewezen en dat er dan lokaal middels een participatietraject wordt gekeken waar dan en hoe dan? Of kan er lokaal dan nog voor of tegen gestemd worden voor het plaatsen van zonnevelden of windmolens? Voorzitter, tot zover onze bijdrage.
Dank u wel, mevrouw Van Oosterom. Ik geef graag het woord aan meneer Smit van de fractie Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat Woudenberg participeert in de regionale energiestrategie. Wat ons betreft kunnen we daarin al ambities formuleren, ongeacht het tot stand komen van een volledig klimaatakkoord. onze betrokkenheid bij de komende generaties om voor hen zoveel mogelijk in het werk te stellen dat zij leven, wonen en werken in een duurzame samenleving is dat waard. In de strategische agenda, het volgende agendapunt mag ik nu zeggen, komt energietransitie en duurzaamheid voor als een van de hoofdvragen. Een vraag. In welke mate is er sprake van onderscheiden te behandelen agendapunten? Strategische agenda inclusief energietransitie en duurzaamheid en daarnaast deze res. In Woudenberg vinden al twee processen plaats. Die betreffen de duurzame economie en die betreffen de expeditie duurzaamheid. Daarnaast is de stichting Duurzaamheid actief. In het kader van deze res lijkt het ons goed dat er een synergetische samenhang bewerkstelligd wordt van de genoemde twee processen met daarbij de inbreng van de stichting. Vraag: op welke wijze ziet het college deze synergetische mogelijkheden? Belangrijk voor wat betreft de energievoorziening is dat in bestaande bebouwing, ook sociale huurwoningen, er transities plaatsvinden. Een corporatie in Eindhoven heeft laten zien dat dit ook bij oudere woningen op een voor de huurders betaalbare manier mogelijk is. Wij zullen dit volgen ook welke mogelijkheden of in het kader van deze res en zometeen bij de strategische agenda ter sprake komen. Kader 8 geeft iets aan over een regionale opgave en uitwerking. De vraag die ik zo meteen stel, zal ik ook weer gaan stellen bij de strategische agenda. Want in beide wordt daar zo ongeveer hetzelfde over gezegd. In hoeverre, want dat lijkt te staan in dat kader 8, dat een gemeente zich niet hoeft te houden aan de regionale doelstelling, als de regionale doelstelling maar gehaald zou worden, min of meer. In hoeverre is het mogelijk dat als een gemeente nauwelijks mogelijkheden heeft om energie op te wekken, de eigen verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op die van een andere gemeente in de regio? In hoeverre wordt in het proces van inventarisatie zo positief mogelijk gekeken naar mogelijkheden, opdat individuele gemeenten in de eigen planvorming vooral uitgaan van mogelijkheden en niet van wat niet gewenst wordt. Genoemd wordt dat er sprake kan zijn van tijdsdruk omdat binnen 6 maanden na ondertekening van het klimaatakkoord het rest tot stand moet zijn gekomen. Vraag: wat is het precieze tijdspad van de rest van onze regio? Is dat vooralsnog de globale planning zoals aangegeven in het raadsvoorstel? Genoemd wordt dat de kosten van het opstellen van de energietransitieatlas ten laste komen van de individuele gemeenten. Woudenberg heeft deze kosten ten laste gebracht van het budget duurzaamheid. De vraag is, welk bedrag is dat? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar meneer Stalman, fractie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn tekst begint ook met wederom een regionale aanpak, maar dat zal ik dan bij mijn volgende betoog gaan gebruiken. Een regionale aanpak, nu van de energietransitie, en wederom goed om dit regionaal aan te pakken en aan de slag te gaan. Voor nu is het naar onze mening kaderstellend. Niet onbelangrijk is dat de rest voortkomt uit het landelijk klimaatakkoord en deze formeel nog niet is aangenomen. Derhalve zal de definitieve versie van het klimaatakkoord nog bepalend kunnen zijn voor de rest. Het zal na akkoord van het klimaatakkoord aan de regio's zijn om de rest definitief te maken en overgaan tot uitvoering. Wat enkele collega's al hiervoor hebben aangegeven, zal dat dan binnen een periode van 6 maanden dienen te gebeuren. De rest is tevens een onderdeel, zeker uw bouwsteen, van de strategische agenda van de regio Amersfoort. Daar zal ik in mijn volgende agendapunt op terugkomen. Als Woudenberg is dit initiatief van enorm belang. Als gemeente kunnen wij dit niet alleen. We zijn mede afhankelijk van andere gemeenten om doelstellingen te behalen. Dat geldt uiteraard ook andersom voor de andere gemeenten. Belangrijk is dat los van de regionale aanpak, wij als gemeente aan de slag dienen te gaan en al zijn als het gaat om de energie en de duurzaamheid. De definitieve versie van de rest zou hier een goed uitgangspunt kunnen zijn. Hoewel, kleine voetnoot, de rest zich redelijk toespitst op energieopwekking en naar ons gevoel meer op duurzaamheid. Wat van enorm belang gaat worden, is de betaalbaarheid De betaalbaarheid, de ambitie om 49% CO2-reductie te gaan leveren en uiteindelijk energie-neutraal te zijn zoals we een prijskaartje hebben. Lopen we als VVD dan vooruit met zaken? Ja en nee. Zoals aangegeven in het document, voor nu kaderstellend. Maar er wordt wel verwezen naar de energietransitieatlas, de ETA. De gemeente Woudenberg is hier reeds mee gestart en de kosten hiervan zijn ten laste gebracht van het budget duurzaamheid. Volgens mij ook al gememoreerd door mijn voorgaande collega. En de vraag daarin is dan van op welke termijn zal de ETA, dus de energietransitieatlas, in de raad komen en besproken worden. Generiek genomen zal de energietransitie in verhouding dienen te staan tot de investeringen en de opbrengsten. Opbrengsten in deze context niet alleen financieel, maar ook de doelstellingen in verhouding tot de investeringen. Niet onbelangrijk is dat de komende jaren burgers meer wet- en regelgeving gaan ontvangen met betrekking tot duurzaamheid en energie. In dat kader is het essentieel dat wij de burgers goed gaan informeren over wat er komen gaat en wat dat voor de burger gaat betekenen. Een vraag aan het college. Heeft u reeds een idee in hoe de communicatie gaat aanpakken richting burgers en bedrijven met betrekking tot niet alleen de regionale energietransitie, maar überhaupt inderdaad het complete duurzaamheidspakket? Het ontwerp klimaatakkoord bevat meer dan 600 voorstellen. Uiteindelijk zal de rest een weergave komen van een aantal van deze voorstellen. Laten we dat een groslijst noemen. Indien deze lijst bekend is, wordt deze dan nog in deze raad besproken? En zo ja, heeft de raad nog invloed op deze lijst? De volgende vraag gaat over een toelichting die wij graag zouden willen hebben. Het staat op pagina 3, alinea met het kopje doel. Daar staat de tekst. Gestreefd wordt naar een overaanbod voor de CO2-reductie energieopwekking. Om locaties flexibel te kunnen inzetten bij toekomstige belemmeringen en vanwege lokaal te maken ruimtelijke afwegingen. Dat is een hele mooie volzin. Maar concreet, wat wordt hiermee bedoeld? En wat is de context? Willen we meer dan 49% CO2-reductie? 52, 61? Of gaan we inderdaad een handel opstarten waarbij andere gemeentes 39 doen, wij meer doen of wij minder doen en de anderen meer doen? Hoe moet ik dit lezen? En hier ook bij laat in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Stalman. Dan geef ik graag het woord aan de fractie van het CDA, meneer Pessenbinders. U heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Goed dat nu eindelijk duidelijk begint te worden wat het opzetten van de RES met zich mee gaat brengen, de regionale energiestrategie. Nou, kansen, uitdagingen, maar ongetwijfeld ook stress, discussie en kopzorgen. Goed om te zien dat datgene wat hoog over in Parijs is besloten, nu concreet handjes en voetjes gaat krijgen in de regio en op het dorp. Ik denk dat iedereen in de raad wel snapt dat we moeten handelen om ons mooie dorp door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. En ook vrijwel iedereen heeft door dat dat niet zonder slag of stoot zal gaan, want de uitdaging is fors. Maar voorzitter, goed gemutst als we zijn, zonder wrijving geen glans. Hoewel het reductiedoel voor de regio 49% in 2030 is, kan dat doel lokaal best eens hoger worden. Want bij doel 3 staat dat gestreefd wordt naar overaanbod om tegenvallers op te vangen. En bij doel 8 staat dat de regio bij moet springen als op lokaal niveau de 49% niet wordt gehaald. De facto staan we dus voor een hoger reductiedoel aan de lat. En concreet is het niet ondenkbaar dat Woudenberg via aanwijzing op regio- of rijksniveau windmolen of zonneparken extra opgelegd krijgt. Als bijvoorbeeld Leusden of Amersfoort tekortschiet. Want de regio moet het opvangen. Tegen deze achtergrond hebben wij een aantal vragen en zorgen die we aan het college willen voorleggen. Kan het college aangeven of 49% überhaupt haalbaar is voor Woudenberg? En wat is het maximumpercentage dat Woudenberg volgens het college aan kan? Schat het college in dat Woudenberg een extra opgave voor de kiezer krijgt als gevolg van zwakke broeders in de regio? Of is Woudenberg misschien zelf wel dat zwakke broertje? Wie zijn betrokken bij de dialoogtafel energietransitie? Wordt deze participatie ingericht volgens het principe all parties concerned? Of wie het eerst zijn vinger opsteekt en wie de meest donkergroene kleur heeft? Te verwachten is immers dat natuur- en milieuorganisaties en belangengroepen hun zegje wel zullen doen bij die dialoog. Maar wordt ook een reguliere ondernemersvereniging betrokken? Denk daarbij niet aan LTO. Maar ook aan de regionale tak van MKB Nederland, VNO-NCW Midden en bijvoorbeeld onze eigen BSW en de DES. Houdt de gemeente, anders gezegd, scherp in de gaten dat de regio Amersfoort hier een evenwichtige dialoogtafel inricht. En wat voor bedrijven en ondernemers geldt, geldt ook voor de burger. De besluitvorming over de energietransitie voltrekt zich van Parijs naar Rijk, naar regio, naar gemeente. En we lezen in het onderdeel participatie dat bewoners en citaat en andere stakeholders betrokken worden nadat de dialoogtafel is afgerond. In hoeverre heeft een inwoner van Woudenberg dan nog een redelijke kans om zijn of haar mening te geven? En wij stellen deze vraag zowel vanuit de inhoud als vanuit het proces. Een inwoner vraagt zich namelijk af wat die energietransitie hem of haar gaat kosten. En wat er op hem of haar afkomt is nu volledig onduidelijk. We lezen dat het college hier nog op terugkomt, maar dit moeten wij als raad, ik benadruk als volksvertegenwoordigers, echt zo vroeg mogelijk in het proces van totstandkoming van die regionale energiestrategie weten. Zodat we onze achterban kunnen oproepen om hier ook over mee en na te denken. En dat kan niet nadat die RES al in concept is opgesteld. Wat heb je dan immers als bewoner van de regio Amersfoort, laat staan als Woudenberger, nog in de melk te brokkelen als zo'n dialoogtafel al klaar is en het processtuk alles opgeleverd. Onze CDA-fractie wil gewoon dat iedereen die wil meepraten over deze grote transitie daartoe in staat wordt gesteld en serieus wordt genomen op tijd en op inhoud, ongeacht of je nou een bedrijf bent of een particulier, want dit gaat iedereen aan. Zo kweek je draagvlak. En graag horen wij zo snel mogelijk van het college hoe het deze inspraak en betrokkenheid van Woudenbergers gaat borgen. Vraag 5. En wat voor een burger en het bedrijfsleven geldt, meneer Smit begon er ook al over, dat geldt natuurlijk ook voor deze raad. De gemeenteraad wordt op verschillende momenten bij de totstandkoming van de RES betrokken en besluit uiteindelijk over deze RES. Nou, voorkomen moet worden dat wij gedurende de aankomende maanden voortgangsnotities krijgen en vervolgens in oktober het definitieve bod zonder voldoende inspraakmogelijkheden. In oktober zal onze raad naar verwachting vrijwel niet meer kunnen bijsturen, want dan is het proces al grotendeels achter de rug. En in het communicatietraject staat dat gemeenten het voorstel van de dialoogtafel hoogstwaarschijnlijk overnemen. Dat is dan al een done deal. Op welke momenten concreet wordt de gemeenteraad ingeschakeld en welke inspraakmogelijkheden krijgen wij dan als raad op die momenten? En wat is de rol van de raad nog na juni als het adviesbod voorgelegd wordt? Laatste vraag. De regionale energiestrategie wordt 2 jaarlijks herzien. Energiebesparende maatregelen volgens de wet Milieubeheer, artikel 215, kent een tijdshorizon van 5 jaar. En de Europese Energy Efficiency Directive kent een looptijd van 4 jaar. Is dan een herzieningsperiode van 2 jaar voor de regionale energiestrategie niet veel te kortstondig om fatsoenlijk beleid op te kunnen maken, is onze vraag. Straks zijn we permanent met elkaar in overleggroepen bezig en kun je gaan herzien zodra de RES alweer klaar is. Dat was onze laatste vraag.
Dank u wel, meneer Bessenbinders. Ik geef graag het woord aan de fractie van de SGP. Meneer Van Veldhuizen, het woord is aan u. Zet u even de microfoon aan, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter.
U heeft het woord.
Even kijken. Om de gewenste CO2-reductie te bereiken, zet het Rijk in op regionale energiestrategieën. En het is goed dat de regio Amersfoort dit proactief oppakt, zodat we zorgvuldige afwegingen kunnen maken. Ook waarderen we het als SGP-fractie dat het college op de vragen naar aanleiding van het ingekomen stuk van 21 februari, cowboys in het buitengebied van de LTO, heeft geantwoord dat we aansluiten bij bestaand beleid, zoals de structuurvisie, waar al een voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen wordt genoemd. Dus eerst kansen met het in bebouwd gebied en dan buitengebied. Maar toch hebben wij als fractie enige zorgen als het gaat om het voorstel. En dat zijn twee punten. Het eerste is van, het is ook al een beetje genoemd, hè, worden we niet overroeld door het Rijk en de regio als gemeente. En de tweede is, zetten we eigenlijk wel in op de goede bronnen en op de goede maatregelen. Wat de eerste vraag betreft, onze inschatting is dat Amersfoort nooit alleen in staat zal zijn om energie neutraal te worden. Omdat de ruimte voor Amersfoort vrij beperkt is. Is bebouwd gebied of natuurgebied. Dus die zal heel snel in de regio om zich heen kijken. Wat de mogelijkheden zijn. En dat de vraag die daar zal zijn is een veelvoud van wat we in Woudenberg moeten doen. Het is dus van belang dat wij ons als gemeenteraad en college bewust daarvan zijn en dat we samen optrekken om te voorkomen dat anderen voor ons gaan bepalen wat wij moeten gaan doen. En daarom wil ik even wijzen op het punt 8 uit het voorliggende raadsbesluit, waar staat dat als uit inventarisatie blijkt dat er binnen de gemeente of gemeenten onvoldoende mogelijkheden hiervoor zijn, wordt bij het opstellen en het uitwerken van de RES uitgegaan van een regionale opgave en een regionale uitwerking. En hierin zouden we liever niet mee willen gaan, omdat we vooral zelf eerst willen kunnen bepalen waar we ruimte willen maken voor het realiseren van duurzame energie. Om te beginnen voor de opgave van Woudenberg. En als er ruimte over zouden zijn, dan zouden we dat voor de regio kunnen inzetten. En dit wordt ook in het risico benoemd in het voorliggende voorstel, dat de maatregelen afgedwongen zouden kunnen worden door middel van een RO-instrumentarium. En wij denken dat het een beetje meer op Chinese politiek begint te lijken als we dit lezen. Vervolgens staat in punt 9 dat voor de noodzakelijke oplossingen om de RES inhoud te kunnen geven in beeld wordt gebracht waar het vigerend gemeentelijk ruimtelijk beleid de gevraagde CO2-reductie onhaalbaar maakt. Dus onze vraag aan het college is, betekent dit dat we ons beleid, zoals de structuurvisie, gaan aanpassen indien nodig om grote zonnevelden aan te kunnen leggen als de regio daarom vraagt? Ook hier zien wij een risico dat we straks de regie kwijtraken op de invoering van duurzame energie. Als beleid eenmaal aangepast is, dan hebben de zogenaamde cowboys vrij spel om hun projecten te realiseren. En dit zijn overigens niet onze eigen Woudenbergse ondernemers, maar dit zijn grote partijen uit bijvoorbeeld Duitsland die hun slag gaan slaan. En we zien dat ook al op andere plekken in Nederland gebeuren, tot groot ongenoegen van de inwoners die het nakijken hebben. Dus de grote vraag voor ons is of we niet langzaam in een fuik zwemmen waaruit we straks niet meer terug kunnen. Mijn tweede vraag ging over het inzet van duurzame bronnen. Het valt op dat, dat in het voorstel gesproken wordt over zon en wind en geothermie. Het is nu al de verwachting dat deze bronnen verder van onvoldoende zullen zijn om energie neutraal te worden. En bovendien veel te veel zullen kosten. Realistisch gezien zijn zon en wind onvoldoende continu aanwezig, waardoor er onbalans in het net ontstaat. En dit wordt ook nog eens enorm versterkt door warmtepompen die energie vragen op het moment dat er geen zon is. Dus wij denken dat er een goede visie nodig is om dit te gaan, hoe we dit te gaan oplossen. En volgens mij wordt daar op dit moment binnen de gemeente aan gewerkt. Het zogenaamde duurzaamheidsplan. Wat ons betreft zijn wat betreft geothermie zijn de kosten voor de gemiddelde burger ook veel te hoog. En wat ik mis is warmtebronnen uit andere, warmte uit andere bronnen, zoals warmte uit water, wat veel makkelijker te winnen is en ook interessante oplossingen biedt. Daarom hebben we ook als fractie eerder opgeroepen om met een eigen visie te komen als gemeente, om hoe we deze opgave door slimme combinatie van maatregelen kunnen aanpakken. En we zijn ook blij te lezen in dezelfde antwoorden van 21 februari dat er een duurzaamheidsplan komt met daarin een routekaart om CO2 neutraal te worden. Wij denken dat we als ondernemende gemeente veel mogelijkheden hebben om dit op te lossen op een innovatieve manier. En dat gaat dan niet alleen om welke bronnen zijn er allemaal, hoe gaan we die zo snel mogelijk inzetten, maar het gaat ook om te beginnen van hoe kunnen we zoveel mogelijk energie besparen. Want wat niet wordt gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt. En tenslotte hopen we dat de opgave voor energie in balans wordt gebracht met overige duurzaamheidsopgaven. Want we focussen nu in één keer heel erg op CO2 en op energie. Maar er zijn andere opgaven die minstens zo grote impact op het CO2-verbruik hebben. En om eentje te noemen, de duurzame voedselproductie die is enorm van invloed. Dus, en ook daar zijn veel hectares voor nodig. En dat zou kunnen gaan concurreren met zonnevelden. Dus dat zouden we graag willen betrekken bij de afweging die we maken om massaal te gaan inzetten op dit thema. Samenvattend zou ik willen stellen dat we over dat we in 2030 vaststellen dat we de doelstellingen van het klimaatakkoord waarschijnlijk niet gaan halen. Maar dat we dan vaststellen dat Woudenberg inmiddels wel vol ligt met zonnepanelen. Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Veldhuis. Ik geef graag het woord aan meneer Van Schaik, fractie Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier over een raadsvoorstel welke breed in de regio is besproken en voorbereid. Het heeft wat ons betreft niet aan zorgvuldigheid ontbroken. We gaan als GBW akkoord met de kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de RES. De inbreng van de stakeholders via de dialoogtafel is ook voor GBW erg belangrijk. Wij vertrouwen erop dat de juiste stakeholders aan tafel komen. Wij hebben ook al eerder genoemd de LTO. En de LTO stond vandaag ook weer in de Woudenberger die zich zorgen maken, maar ook die worden betrokken als stakeholder. De burgerparticipatie start na de afronding van de dialoogtafel waarbij de aangedragen mogelijkheden kunnen worden besproken. En we gaan er ook vanuit dat de burger dan nog wat te vertellen heeft ook. De rol en betrokkenheid van de raad is ook duidelijk en zal op verschillende momenten betrokken worden. De RES geeft ook weer kaders voor de transitievisie warmte op wijkniveau die uiterlijk in 2021 moet zijn vastgesteld. Wij zijn uitermate nieuwsgierig naar de opbrengst van deze dialoogtafel en wij willen hen ook de ruimte geven en niet alleen zorg uitspreken van neemt men alles wel mee. De betrokkenheid van ons hebben wij vertrouwen in. De uitkomsten van de RES gaan door onze gemeente gebruikt worden bij het actualiseren van het duurzaamheidsplan Expeditie Duurzaamheid. Het wachten is nu op een klimaatakkoord, maar dat hebben wij niet in de hand. Als regio zorgen wij er wel voor dat we op tijd kunnen starten en klaar zijn met de regionale en lokale opdrachten. En wellicht verrassend voor de aanwezigen, wij hebben verder geen vragen.
Ik wist dat stiekem al. Dank u wel, meneer Van Schaik. Dat was de eerste termijn van de commissie. Ik kijk naar het college. Mevrouw wethouder Treep, heeft u behoefte aan een schorsing? Kort even, wat stelt u voor? Een minuut of vijf? Ja, een minuut of vijf. We leven nu 21:06. Om 21:11 wil ik de vergadering weer hervatten. Dank u wel.